Job 38 en 39. Toen antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Gort nu als een man uw lendenen, dan wil ik u ondervragen opdat gij mij onderricht. Waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten? En wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren samen juichten, al de zonen Gods jubelden. Vers 12. Hebt gij ooit in uw leven de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats aangewezen? 16. Zijt gij doorgedrongen tot de bronnen van de zee en hebt gij door de geheimenissen van de waterdiepte gewandeld? Vers 22. Zijt gij doorgedrongen tot de schatkamers van de sneeuw en hebt gij de schatkamers van de hagel gezien, die ik opgespaard heb voor de tijd van benauwdheid, voor de dag van strijd en oorlog? Vers 32. Doet gij de tekens van de dierenriem te rechter tijd opgaan en bestuurt gij de beer met zijn jongen? Kent gij de inzettingen van de hemel? Bepaalt gij zijn heerschappij over de aarde? Kunt gij uw stem tot de wolken verheffen, zodat een stroom van water u bedekt? Kunt gij de bliksemen uitzenden, zodat ze heen gaan en tot u zeggen: hier zijn wij? Dan hoofdstuk 39, vers 22. Kunt gij het paard sterkte geven, zijn nek met manen bekleden? Kunt gij het doen springen als een springhaan, zijn trots gesnuif als een, is een verschrikking? Het doorwoelt met vreugde het dal, met kracht trekt het de strijd tegemoet. Het lacht om de vrees en is onvervaard en deinst voor het zwaard niet terug. Boven hem rinkelt de pijlkoker, flikkeren lans en speer. Onstuimig en wild verslindt het de bodem en is niet te houden als de hoorn klinkt. Het hinnikt zo vaak als de hoorn wordt geblazen en reeds van verre ruikt het de strijd, het geroep van de aanvoerders en het krijgsgeschreeuw. Is het door uw inzicht dat de valk vliegt, zijn vleugels uitslaat naar het zuiden? Is het op uw bevel dat de gier zich verheft en zijn nest in de hoogte bouwt, op rotsen woont en vernacht op rotspunt en bergtop? Vandaar speurt hij naar voedsel, zijn ogen turen in de verte, zijn jongen slurpen bloed, en waar verslagenen liggen, daar is hij. En de Heer antwoordde Job: wil de bediller twisten met de Almachtige? De aanklager van God antwoordde daarop. Toen antwoordde Job de Heere: zie, ik ben te gering, hoe zal ik u bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond, eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer. Ja, tweemaal, maar ik ga er niet mee voort. Tot zover het lezen van de schrift. Boven vanavond hebben we geschreven: het wordt stil, de storm is voorbij. Het gaat over Job. En het boek Job is een beetje spreekwoordelijk voor storm, voor ellende, voor toestand, voor chaos, voor niet weten waar het op uitloopt. Een beetje verguisd, ondankbaar bejegend vandaag, vind ik, omdat iedereen denkt: daar kan ik niets mee. Zo'n moeilijk boek. Bovendien, als God nu mensen in de handen van de Satan loslaat om, ja, om de Satan zijn gang te laten gaan, wat moet je dan met zo'n boek? Hoe plaats je dan dit hele bijzondere geschrift? Nu, we gaan al een aantal avonden voort en we hebben ontdekt dat er wel te degen een hele bijzondere boodschap ligt in deze oud-testamentische geschriften, in dit prachtige boek. We hebben ook gezien dat Job een beeld is van Israël, alles bezittend, alles kwijt en uiteindelijk toch tot grote zegen komend. Dat het een profetisch vergezicht is dus van dat wat God met zijn volk gaat doen. Ook al is de overste van deze wereld vandaag bezig om elk stukje van Israëls zegen weg te kapen, weg te nemen. Het is alsof er helemaal niets meer overblijft, alles weg is. En dan vinden we in de Bijbel dat de Heere God in zijn plan met zijn oude volk gewoon zijn eigen raadsbesluit uitvoert. Dat doet hij. Nu, het heeft te maken met onszelf. Het heeft natuurlijk te maken ook met Israël, zoals ik net zei. Het heeft ook te maken met een stuk ontwikkeling, een stuk leren wie de Heere is. Job was het niet eens met Gods handelen. Hij kon het zich niet indenken dat de Heere God hem, Job, die zo trouw de Heere diende, dat hij zulke dingen moest meemaken. Jobs vrienden zeggen, dan heb je er zelf om gevraagd, dan is het je eigen schuld, dan is het jouw schuldige daad, waardoor God nu met jou zo handelt. Dus zeg het maar, beleid het maar, erken, dan komt het vast weer in orde. Job is daar furieus over, is daar heel verbolgen over, gaat daar fel tegen in. En dan krijg je nog een golf van deze vrienden. Een vierde vriend staat uiteindelijk op, die er aanvankelijk niet zou zijn geweest, die dan toch hele bijzondere dingen zegt en die tegen de vrienden van Job zegt: jullie hebben van alles gezegd, maar je hebt niet één ding hard kunnen maken. Dus jullie hebben niet goed gesproken. Maar diezelfde vierde vriend zegt tegen Job: jij bent continu bezig om tegen de Heere God te zeggen wat hij wel en wat hij niet moet doen. Je bent in feite God de weg aan het voorschrijven. Want jij vindt dat je rechtvaardig bent. Jij vindt dat je dit soort dingen niet hebt verdiend. En jij schrijft God voor wat hij zou moeten doen. En ook dat was onjuist. En die vierde vriend stopt of stopt niet. Ik weet het niet, ik zei dat de vorige keer ook. Maar ineens gaat de Heere verder. Dus dat wat die vierde vriend, die Elihu, aandroeg, dat wordt naadloos overgenomen door de Heere. Aanvankelijk nog een vriend, ik heb het de engel des Heeren genoemd, een beeld van de engel des Heeren genoemd. En dat gaat zomaar over en de Heere ging verder. De taal van het laatste stukje van hoofdstuk 37 gaat gewoon verder. Uit de werken Gods, uit de schepping Gods gaat de Heere nu spreken. De Heere spreekt nu zelf met Job. Het is best moeilijk, dat geef ik toe, omdat we niet gewend zijn aan dit soort gesprekken, omdat we misschien al tijden gezegd hebben of gedacht hebben, laat het boek Job maar liggen, daar hebben we voor vandaag toch niets aan. Kun je niets mee. Nu, we kunnen er heel veel mee en het is voor ons van het allergrootste belang, denk ik. Gelovigen, mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Ik hoop ook dat je daarbij hoort, dat je bij die club hoort. Niet de boekhouding die hier op aarde ergens bijgehouden wordt. Best nuttig, maar daar gaat het mij niet om. Het gaat me om leven uit God. Ik hoop dat je echt leven uit God hebt. Dat je de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlosser. En dat je weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik heb leven, eeuwig leven. Door het geloven in de Heer Jezus ben ik een kind van God. Zijn kinderen van God nooit in opstand? Hebben ze geen moeite met de omstandigheid? Zijn ze altijd heel deemoedig en meegaand als het om de omstandigheden gaat? Nou, ik ken heel veel mensen die helemaal niet meegaand zijn, die best in opstand zijn gekomen. Het gaat me niet om dat ik zeg dat dat ook normaal zou zijn. Ik denk niet eens dat het vanuit het geloof gedacht dat het normaal zou zijn, maar ik ga me het wel indenken. Want je bent hier op aarde en je bent mens en het is niet makkelijk vaak. Toch wil de Heere met Job een bepaalde route gaan, een bepaalde weg. En dat wil hij met ons ook. Hij wil ons dichterbij brengen. Hij wil ons in zijn eigen nabijheid brengen. Hij wil ons zover brengen dat we hem leren kennen. Zoals God vroeger van zijn volk zei: ik heb jullie uit Egypte gehaald, uit die smeltoven, uit die vurige toestand, uit die hele moeilijke druktijd. En ik heb jullie in de woestijn gebracht. En die woestijn was ook niet makkelijk, die stond als het ware bol van schorpioenen en het was heel moeilijk, het was heel zwaar. Maar ik heb jullie in de woestijn gebracht, opdat jij je eigen hart zou leren kennen, maar ook dat je mij zou leren kennen. En ik wilde je uiteindelijk zegenen. Ik wilde je wel doen. Ik wilde je een hele bijzondere zegen gaan geven. Dat zegt de Heer van zijn oude volk. En als Paulus een brief schrijft aan de gelovigen in de stad Rome, aan de Romeinen dus, dan zegt hij dat alle dingen zullen meewerken ten goede. Dat is ook zo'n tekst, die hebben we ook weggeschoven, want daar kun je ook niks mee, zegt de man in de straat. Of de gelovige, modale gelovige. Die zegt ook, daar kun je toch niets mee, dat alle dingen zullen meewerken ten goede. Maar hij zegt het wel. En er wordt een behoorlijk stuk informatie bijgegeven. Ik ben er absoluut voor overtuigd, medebroeder en zuster, dat de Heer een bepaalde weg met ons gaat en dat Hij van plan is om jou en mij dichterbij te brengen. Dat Hij je wil zegenen, dat Hij je ten laatste wel zal doen en dat Hij je onderweg zal tonen wie Hij zelf is, maar ook zal tonen wie jij bent. En wat er misschien in je eigen hart aan eigenwijzigheid, aan arrogantie aanwezig is, wat misschien weg moet. Job is daar een prachtig voorbeeld van. En nu de engel des Heren, zo noem ik hem dan nog maar even, die Elihu, die vierde knecht, is uitgesproken, die vierde vriend, stopt, gaat de Heren verder met aan Job een aantal vragen te stellen. En het zijn eigenlijk hele gewone vragen. En die vragen die hebben te maken met de schepping. Daarom zongen we vlak voor mijn toespraak begon, hoe groot bent u? Als ik zie, als je de bergen ziet, als je heel dat heelal gaat bekijken, wie bent u dan? O Heer mijn God, het is geweldig als ik zie wie u bent. Dat is de taal van Job 38 en Job 39. En de Heere God doet dat door hem te vragen van, moest luisteren, waarom ga je nu als een bediller de schepper ter verantwoording roepen? En Job, was jij erbij toen ik die aarde grondvestte, toen ik die pijlers neerliet? Ja, we kunnen natuurlijk alle wetenschappers erbij halen en vragen, waar zijn de pijlers van deze aarde? Weet u ze te vinden? Nou, dan krijg je hele rare, hele bijzondere antwoorden. En dan gaat men natuurlijk zeggen, ja, dus wetenschappelijk is dit gewoon flauw. Dit kan helemaal niet. Zo gaat het altijd. En de duivel is al eeuwen bezig om mensen te vertellen dat het allemaal zo niet kan, zoals het in Genesis 1 staat, dat het onzin is. Dat het een soort gigantisch proces moet zijn geweest van evolutie, 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 evolutie. En het moet uiteindelijk tot iets leiden. Dat moet geweldige vormen hebben gekregen. En we praten nu heel makkelijk over miljoenen jaren geleden. Dat moet wel. Want de laatste 100 jaren is er aan jouw neus niks veranderd. Dus dat moet inderdaad miljoenen jaren geleden al begonnen zijn. Anders kom je niet uit. Ik zeg het een beetje sarcastisch, maar daar moet je ook terechtkomen. Wil je in deze route verder? Ik las van een tegenstander van ID, Intelligent Design, of ID zo je wilt. Daar las ik van dat dit ook niet kan. Dat evolutie een hele, hele moeilijke route is, daarvan is iedereen langzamerhand wel overtuigd. Maar je moet voor evolutie veel meer geloof hebben dan voor het scheppingsmodel. Veel en veel meer. En degene die helemaal niet aan het scheppingsgebeuren wil, schreef, als je nou denkt aan een fiets, en je ziet in de fiets een soort proces, en dat moet dan door evolueren tot een bromfiets, dan krijg je een fase dat aan die fiets toch een knalpot hangt. Niemand weet nog waarom. Dat moet zo. Dat heb ik niet bedacht hoor. Het was niet een creationist die dit allemaal zo graag eventjes kwijt wilde om iedereen aan het lachen te krijgen. Nee, het was een evolutionist. Hij bedoelde te zeggen, wij komen er niet uit. We komen er echt niet uit. Want hoe verklaar je dan zo'n lichtgewicht fiets? Want het moet wel heel licht blijven natuurlijk. Met een tankje waar later brandstof in moet. Weet je wel, hoe verklaar je dat dan? Hoe kun je dit allemaal plaatsen? Broeder en zuster, We kunnen vanavond een hele avond misschien gaan nadenken over schepping, evolutie en over intelligent design. Over een intelligent iemand die een ontwerp maakte en die iets bedacht. En dat kun je dan vandaag verkopen als een soort acceptabele evolutiegedachte, want daarom gaat het. Zonder een schepper erin te betrekken, zonder de echte schepper te eren, zonder onze God en onze Heer Jezus een plaats te geven, dan gaan we toch weer een bepaalde discussie op gang brengen. Daar kun je heel lang in doorgaan. Je komt er niet uit. Job, waar was jij toen ik die pijlers neerliet? En was je erbij toen dit gebeurde? En heb je dat obadeachtige gebeuren van de morgensterren, heb je dat meegemaakt? Toen de morgensterren juichten, toen de engelen zongen, was jij daar toen bij? Heb je dat koor gehoord? Heb je ooit de dag ontboden, de morgen stond ontboden? Heb je ooit gezegd, het is natuurlijk heel simpel om morgenochtend, zeg maar 6:00, naar buiten te gaan en zeggen, morgen, kom op! Nou ja, je ziet het, hè, het komt. Ja, ik heb de morgen stond ontboden. Maar als je dat nu, op dit moment doet, sta je even met z'n allen naar buiten en jij roept, en er gebeurt niks. Dan weet je precies wat hier bedoeld wordt. Kun je dat? Kun je de zon laten stilstaan in het dal van Ajalon? Een verhaal uit het boek Joshua. Kun je dat? Wie kan dat? Worden we niet eindelijk een keer zo klein dat we durven zeggen, Heere God, wie bent u? Of hoe groot bent u? Nu, dat is echt wat de Heere God aan Job aan het zeggen is. En de bronnen van de zee, en ben je ooit naar die bronnen gewandeld en heb je gekeken wat voor kleurrijkheid daar is? Als een duiker, ik zag een heel klein filmpje, een stukje film in deze dagen van iemand die dook, ik weet niet meer waar, maar ergens op die prachtige duikplaatsen, nou, sublime. Kleuren, prachtig. Vissen, zo mooi, zo schitterend, zo kleurrijk. Sommigen hebben daar een hobby van en ik kan me voorstellen dat je daar helemaal aan verslingerd raakt. Maar goed, dat is dan nog wat. Maar ben je echt naar de doorgedrongen tot de bronnen van de zee, waar dit allemaal begonnen is? Heb je de schatkamers van hagel en sneeuw gezien? Ja, nou ja, we laten onze wetenschappelijke kennis daarop los. En we weten ongeveer te verklaren hoe hagel ontstaat en hoe sneeuw ontstaat. En, oh ja, dat dom gedoe, dat wil dus verklaren dat er ergens een soort magazijn is, weet je wel, met heftrucks en zo, en daar in het magazijn daar ligt allemaal hagel. En dan zegt de Heere God met alle vrachtwagens, kom, nu wordt er even hagel ingeladen, dat ga je even uitstrooien. Nou, dat zijn de critici. Ik begrijp het wel. Maar wat bedoelt de Heere dat hij zo'n magazijn heeft, een hagelmagazijn, een sneeuwmagazijn, naast brood en vlees en vis of zo. Bedoelt hij dat te zeggen? Job, jij weet het niet. Jij weet in feite helemaal niets, Job. Je weet niet eens, je bent niet eens in staat om voor een leeuw en voor de jonge leeuwtjes een prooi te zoeken. Je kunt het niet eens vinden. En als je het vindt, kun je het niet krijgen. Je kunt niet eens een raaf volgen. Je kunt niet een gems volgen. Je kunt, even, een aantal dieren worden zo genoemd, een hele rij passerende revue en worden eigenlijk neergezet op een prachtige manier door de Heere. En de conclusie is, Job, je moet een keer stoppen. Wanneer kom je zover dat je tegen mij, tegen Yahweh zelf gaat zeggen, Heere God, u bent meer dan ik. En u weet meer dan ik, u bent hoger dan ik, u bent wijzer dan ik. Ik moet een keer ophouden met iedere keer te zeggen wat u wel en wat u niet moet doen. Dit is heel belangrijk. Ook gelovigen van vandaag en zelfs in evangelische hoek hoor ik heel vaak zeggen wat God moet doen en hoe God is. Ze weten precies hoe het moet en wat hij gaat doen en wat gevolg A en gevolg B is van iets. Ze kunnen God precies omschrijven. Is dat zo? Wie is in staat om de Heere God te omschrijven, om hem echt zijn plaats te geven? Wie is in staat om met de Almachtige te twisten. Want dat is de kern van het verhaal. Wil de bedieler twisten met de Almachtige? De aanklager van God mag nu eens wat zeggen. Zeg eens. Je weet het immers. Je hebt steeds gezegd dat God dit doet en God zo is en God zo handelt. Maar jij weet het niet, Job. Dat zegt de Heere God nu zelf tegen hem. En ik hoop ook dat dat een beetje doordringt. Ik hoop ook dat we beseffen dat degene met wie wij te doen hebben veel meer is dan zomaar iemand. En dat dat wat om ons heen gebeurt ook niet zomaar is ontstaan. En dat wat er nu zichtbaar is van Gods glorie en zijn grootheid, dat dat niet zomaar is. God heeft zich geopenbaard. De Heere God heeft in elk geval in zijn werken laten zien wie die is. Ik wil je een tekst voorlezen, die ken je waarschijnlijk, Romeinen 1. Ik had hem toen ik daar zat even opgezocht. Romeinen 1 vers 24. Maar ik begin al wat eerder. Vers 18. Romeinen 1. Eerste hoofdstuk van die brief aan de Romeinen. Want toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom. Let op, hè. Daarom. Dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Wat zegt Paulus? God heeft in zijn werken laten zien wie die is. God heeft zijn wezen getoond. Niet in alle opzichten, daar kom ik straks op terug. Maar God heeft laten zien wie die is. Uit zijn werken, zijn eeuwige kracht, zijn goddelijkheid, zijn uit zijn werken te doorzien. En dat is altijd zo geweest. Daarom heeft nooit iemand een excuus gehad. We hebben soms heel veel medelijden met al die arme stumpertjes. Vroeger was dat altijd die arme mensen in Afrika. Dat was ook het enige terrein, geloof ik, waar we enig zicht op hadden. Over Azië wisten we helemaal niks. Dat was nog verder weg. Maar die arme kindertjes in Afrika, die hadden nog nooit van de Heer Jezus gehoord. Nou, ja, die gaan dan reddeloos verloren. Dat is toch vreselijk. Staat het in de Bijbel dat al die kindertjes die ooit gestorven zijn in Afrika verloren zijn, omdat ze nog nooit van de Heer Jezus hebben? Dat staat niet in de Bijbel. Wat wel in de Bijbel staat, dat al die mensen in Afrika uit Gods werken hem kunnen leren kennen. Dat staat er. Kunnen ze de Heer Jezus leren kennen? Nee, natuurlijk niet. Maar ze kunnen wel God leren kennen. En de Heere God vraagt ook niet van, omdat ze niet van de Heer Jezus gehoord hebben, gaan ze verloren. Maar hij vraagt, wat heb je gedaan met dat wat je wel kon kennen? Is het je nooit opgevallen dat al die primitieve volkeren een enorm godsbesef hebben en enorm aan de natuur, aan de schepping hangen? Dat zijn restanten. Natuurlijk is dat ook door de duivel weer omgebogen naar afgodische proporties. Maar dat doet niets aan van het principe dat God zichzelf heeft laten zien in zijn werken, in zijn schepping. Heeft hij altijd gedaan. Dat wordt
voor zover ik het zie, in Openbaring 14 vers 8 het eeuwig evangelie genoemd. En als je dat leest in Openbaring 14 vers 8, dan is het eeuwig evangelie, zoek het maar even op, Openbaring, ik dacht dat het vers 8 was, ik wist het, weet het waarschijnlijk zeker. Nee, het is niet vers 8. Dankjewel, het is vers 6. Openbaring 14 vers 6. En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, en hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn, en aan alle volk en stam en taal en natie, inclusief Afrika, Azië. En hij zei met luide stem: vreest God en geeft hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen, en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Wat is het eeuwige evangelie? Aanbidden hem die de hemel en de aarde en de waterbronnen en de zeeën gemaakt heeft. Hier staat niet die de Bijbel hebben geloofd, of die teksten uit hun hoofd geleerd hebben, of die de Heer Jezus hebben leren kennen. Het eeuwig evangelie is de taal van de schepping. Dat is precies wat Psalm 19 zo nadrukkelijk zegt. Het is geen taal van woorden, het is niet een taal van mensen, maar het is een sprake van de Heer. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Niemand heeft een excuus. Jij niet, ik niet. Ik weet wel dat je daarin door kunt staan. Dat gebeurt. De duivel gaat alles ombuigen, probeert alles op zijn kop te zetten, en die zegt: je moet eens naar prinses Irene gaan kijken, en je moet eens luisteren naar wat zij zegt. Nou, die praat met bomen, en die heeft God niet meer nodig, want die heeft de boom gevonden. Dat klinkt ook weer sarcastisch, want dat is iemand die wel van de Heer Jezus heeft gehoord. Misschien vaag naar uw gevoel, mijn gevoel ook, maar ze heeft wel van hem gehoord, en ze heeft geen excuus. Maar dat is een heel ander verhaal dan Job, die in zijn dagen niet eens van Mozes had gehoord, niet eens van de wet had gehoord, niks van Abraham wist, waarschijnlijk niks van Abraham wist. Hoe ook, de Heere God verwijt Job niet: Job, je had toch naar Abraham, of je had naar mijn gesprek met Abraham moeten luisteren, of je had de wet moeten bestuderen, of je had de profeet moeten raadplegen. Niets van dat alles. Job, hier ben ik. Hij liet zichzelf zien in zijn werken, in de schepping, in dat verhevene rondom hem. Job wordt uiteindelijk stil. Ik ben te gering. Hoe zal ik bescheid geven? Ik hou me stil. Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik stop. Ik ga niet langer de discussie aan. Wanneer God, u bent vele, vele malen groter dan ik. U hebt uzelf laten zien. U hebt uzelf geopenbaard. Stel nu eens dat je dit echt in je eigen leven zou plaatsen, en dat je dan hoort zeggen: wat geweldig, Heere, dat u uzelf openbaart, dat u uzelf laat zien. Ik heb iemand ooit tot bekering zien komen alleen maar door zoiets. Ik heb dat, ik weet niet hoe vaak verteld. Ik kwam bij iemand die doodziek was, die had nog een paar maandjes te leven. En zijn dochter was net tot bekering gekomen door een bijbelstudie. Gewoon tot bekering gekomen, zoals wij dat dan zeggen, weet je wel. Bijbelstudie, over de Heer Jezus gehoord. En die zei: mijn vader is doodziek, ligt op sterven, kun je ook niet naar hem gaan? Ik zei tegen haar: je moet zelf eerst maar eens gaan vertellen wat er met jou gebeurd is, heeft ze gedaan. Maar dat kwam niet over. Maar mijn pa wil wel graag met je praten. Ik kom daar, ziekbed, en ik vraag hem: denk je dat het met de dood afgelopen is? Hij zei: nee. Ik denk: nou, de eerste slag is voor mij, dat is het gelijk goed. Op het ziekbed, die man die zegt: het is met de dood niet afgelopen. Dus ik zit gelijk helemaal gebeiteld. Was ook zo. Wat bleek? Ik zeg: waarom is het met de dood niet afgelopen? Nou, hij zegt: ik heb dan een plantenbak en dat is uitgebloeid, en ik heb er niks aan gedaan, want ik ben ziek, en ik heb nog 3 maandjes van de dokter. En ineens komen daar groene plantjes weer op, groene sprietjes op in die plantenbak aan het balkon. En ik vraag mijn vrouw: trek er eens een sprietje uit, bekijk dat sprietje, krijg de schrik van zijn leven. En ik verdraai, die uitgebloeide bloem van het najaar komt weer op. Maar hij wist het gelijk: die uitgebloeide bloem komt weer op. Pats. Helemaal rijp, helemaal open, van de Heer Jezus vertelt. Hij is als een broeder in Christus gestorven. Maar wat is nu de aanleiding? Niet mijn preek, zelfs niet het getuigenis van zijn dochter, maar dat kleine groene sprietje. Dan kun je zeggen, dat maak je niet vaak mee. Ik probeerde mijn buurman te benaderen, geen lezerd, duidelijk niet. Ik zeg, Henk, die aardappel die je in de grond gestopt hebt, komen daar andere aardappelen? Ja. Ik zeg, wat blijft er over van die oude aardappel? Niks. Hij kijkt me aan, wat bedoel je? Ik zeg, je snapt het of je snapt het niet? Ik snap het, zei hij. Was ook zo. Als ik hem vertaal over 1 Korintiërs 15 had verteld, had hij het waarschijnlijk nooit en nooit van zijn leven dagen gesnapt. Maar die aardappel waar je van de oude helemaal niks meer terugvindt, en dat helemaal nieuwe dingen uit tevoorschijn komen, indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, of je nu naar een boom kijkt, of naar een bloemzaadje kijkt, of naar een tarwekorrel kijkt, of naar een aardappel kijkt, het maakt niet uit, de hele schepping laat zien. Hij heeft een taal. Dat is Psalm 19. Dat is het eeuwig evangelie. Betekent dat dat we ons vrij kunnen voelen en gewoon aan de buren, en laat maar zeggen, een aardappel, een boon, een bloemzaadje kunnen sturen, of een boomzaadje, en zeggen, ja, alsjeblieft, hier heb je een traktaatje. Klein zakje met wat zaadjes. Nou, misschien, je zou het kunnen proberen. Maar ik denk niet dat je daarmee vrij bent, om de simpele reden dat er nog iets komt. Gods schepping is een taal. En het heeft Job zo ver gekregen dat hij zegt, Heere God, sorry, ik ben met de schepper zelf in debat gegaan en ik weet niet eens wie u bent. Ik roep u ter verantwoording, want ik zeg tegen u, dit had u zo niet moeten doen. Dit past niet bij mij, dat heb ik niet verdiend, want ik heb altijd dit gedaan en zo gehandeld. Heere God, sorry. Behalve het eeuwig evangelie is er in de Bijbel nog sprake van een evangelie. En dat is het evangelie van het koninkrijk. Johannes de Doper zei het. Dat was nieuw. De Heere God had zich geopenbaard in de schepping, in zijn werken. Hij heeft zich laten zien in zijn woord. Dat is het tweede stuk van Psalm 19. Eerst is het de hemelen vertellen Gods eer. En dan het tweede stuk dat hij zich openbaarde in zijn woord, in de profeten, in de wet. Die wet die volmaakt is, die woorden van God die zo super zijn, die zo geweldig zijn. En Johannes de Doper staat op een bepaald moment te prediken, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat wordt het evangelie van het koninkrijk genoemd. De koning komt eraan, de koning komt eraan. Als je beseft dat God schepper is, dat God boven alle dingen staat, dat hij gezag heeft, dat hij macht heeft, dat jij schepsel klein bent, dat jij als schepsel je hand op je mond moet leggen en niet langer met God in discussie moet gaan, dan zegt de Heere God door de prediking van Johannes de Doper, en nu moet je die schepper ook eens een keer gehoorzamen. Nu moet je jezelf onderwerpen. Nu moet je zelf durven zeggen, u bent de Heere. U bent de gezaghebbende. U bent boven mij gesteld. Ik buig, ik erken, ik beleid. Dat is een tweede fase. Dat is niet alleen respect hebben voor de schepper, maar ook beleiden, erkennen dat hij Heer is. Dat is vandaag al heel moeilijk. Want we zijn zo ingenomen met onszelf en we hebben onszelf echt helemaal ingeschaald als de hoogste baas. Niemand heeft nog iets te zeggen. Wij dulden nog geen kritiek. We dulden ook geen tegenspraak. Wij zijn het zelf. Ook dat, daarin worden we gepusht. Diezelfde tegenstander waar ik het steeds over heb vanavond, die pusht op alle mogelijke manieren. Die zegt van schepping, kan niet. God bestaat. Onzin. Evolutie. Nou ja, denk maar aan die fiets met een knaldemper eraan. Ik vond het beeld heel knap. Ik heb het niet bedacht. Ik heb het gewoon gelezen van een evolutionist. Maar ik wil zo gaan zeggen dat je op alle mogelijke manieren ziet dat de duivel wegneemt wat van God is. En als de Heere God je een soort model aanreikt, zegt die duivel, dat kan helemaal niet, dat past niet. Hij heeft geen ander model. En als hij er al aan begint, dan is het een zo wijds verhaal dat je er ook niets mee kunt. De duivel zal altijd proberen om je onderuit te schoffelen en om God naar het zoveelste plan te schuiven. En altijd probeert hij om de Heer Jezus zo ver mogelijk weg te krijgen. En nu is het evangelie van het koninkrijk. Hij is de Heer. Wel, nee, jij bent Heer. Hij is God zelf. Nee, jij bent zelf God. Je hoort het, hè? Dat zijn de dingen, dat is ook de taal die je bijna iedere dag weer hoort. Soms een beetje grof, Berlusconi zei vorige week of deze week nog dat hij Jezus Christus was. Nou ja, dan denk je natuurlijk duizend keer, dat zal een Italiaan zijn, dat zal een Hollander nooit gezegd hebben. Maar in Holland riepen ze op hetzelfde moment, u bent God. Nou ja, dat is er niet zo ver vandaan, het is bijna hetzelfde. U vindt het maar grof van die meneer in Italië. En u plaatst het misschien wel in profetisch perspectief, heb ik ook gedaan natuurlijk. Als je leest dat Poetin Hamas uitnodigt om naar Rusland te gaan, om daar overleg te brengen, dan zie ik de koning van het noorden komen. Daar kan ik niks aan doen, dat is gewoon zo. Hadden we nooit verwacht. Amerika is woedend. Israël is verbijsterd. Europa is van allerlei vraagtekens voorzien. Maar het gebeurt wel. Niemand had het ooit voor mogelijk gehouden. En Poetin zegt erbij, we hebben Hamas ook nooit als terroristische organisatie aangeduid. Nee, nee, flinke jongens. We zijn dan altijd heel, heel vriendelijk gebleven. Ik bedoel, dat zijn ontwikkelingen van de tijd die er altijd zullen zijn. Maar waar het nu om gaat is dat de duivel probeert om die mens zover te krijgen dat hij van zichzelf zegt dat hij God is. Dat doet hij. New Age, jij zelf bent God. God, jij bent God. Jij hebt met die God in de hemel niks te maken. Dat is een heel vaag verhaal. Nee, maar het goede in jou, of dat het licht is in jou, dat dat wijsheid is in jou, dat is het, hè. En dat moet je koesteren, dat moet je ontwikkelen en dan zit je gebeinteld. Het evangelie van het koninkrijk, hij is Heer, hij is Heer. De duivel zegt, nee, jij bent zelf Heer. Het evangelie van het koninkrijk is ontwricht daardoor. En het resultaat daarvan is chaos. Het is gewoon zo. Er is geen gezag meer. We leven in een gigantische gezagscrisis. In Dinxperlo en in Aalten. Ja, vul dat zelf maar in. Ik lees de plaatselijke krant niet. Maar ik weet zeker dat het zo is. En in Nederland? Ja, absoluut. En in Europa? Jazeker. En in het Midden-Oosten? Het druipt eraf. Het is chaotisch. Er is geen orde. Er is geen Heer. Niemand dient de Heere God. Het evangelie van het koninkrijk. Wees op de komende koning. De komende koning. De koning komt eraan. En Johannes de Doper heeft gezegd. Hij is er. Hij is in jullie midden. En ik ben niet waard om zijn schoenen na te dragen. Hij is zo super. Hij is zo groot. Hij is zo geweldig. Ik ben een hele kleine pieterpeuter manneke. En ik ben eigenlijk niks in zijn vergelijking. Maar ze hebben hem niet gewild. We willen niet dat die koning over ons is. Dat riepen ze bij zijn kruisiging. Weg ermee. Weg hem. We hebben geen koning dan de keizer. En die wilden ze ook niet. Ze wilden helemaal niks. Ze waren zelf. Dat is wat erachter steekt. Iedere keer hetzelfde verhaal. Het eeuwig evangelie heeft een tegenstander. Die zegt, er is geen schepper. Dat is allemaal toevallig gekomen. Dat is een proces. Dat is een ontwikkeling. Het evangelie van het koninkrijk, er is geen koning, we zijn het zelf, we hebben het zelf, we hebben alles zelf onder controle. Maar er is nog een derde duiding van het evangelie. En dat is een hele merkwaardige, dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. En dat is een heel ander verhaal. Ik weet niet of je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, ik neem aan wel. Je bent in afval geïnteresseerd, anders zat je hier niet vanavond. Maar misschien kunnen we allemaal zeggen, Heer Jezus, ik ken u als mijn heiland, als mijn verlosser. Maar het evangelie van God aangaande zijn zoon is een heel bijzonder evangelie. En dat evangelie is met name door Paulus, door de apostel Paulus, uitverteld, uitvergroot, zou ik haast willen zeggen. En dat is dat geweldige proces dat jij en ik nu door het geloof in de Heer Jezus kinderen van God zijn, leven uit God hebben, de Heilige Geest in ons hebben, bij hem horen, in het huis van de Vader horen, uitverkoren zijn om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broederen. Ik weet niet of iedereen zich daarvan doordrongen is, in zich daarvan bewust is. En dat betekent concreet dat je zo onnoemelijk, zo immens rijk bent in de Heer Jezus, dat het zo geweldig is dat God je Vader is. En dat de Heer Jezus, de erfgenaam van alle dingen, jouw heiland is, jouw verlosser is. En dat je met hem heersen zult, dat je met hem regeren zult, dat je met hem erven zult, dat je ingelijfd bent, dat je aan het beeld van die zoon gelijkvormig bent en dat je met hem zult zijn, bij hem zult zijn, eeuwig en altijd met hem bent. Zal ik het nog scherper zeggen? Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. God de Heilige Geest woont in jou. God de Heilige Geest heeft van jouw lichaam zijn woning gemaakt en je bent in Christus bij de Vader en je mag God je Vader noemen. Onnoemelijk rijk. Nou, stel nu eens dat je alle drie de evangeliën in je eigen leven een plekje geeft. Hij is de schepper. We hadden vroeger een lied en daar stond, daar werd iets gezet. Op elk bloemblaadje stond een stempeltje. Het was een evangelisatielied. En dat stempeltje, dat was Made by God. Het is gewoon een Nederlandstalig liedje. Maar men bedoelde te zeggen, welk bloemblaadje je ook pakt, daar staat Made by God op. Niet Made in China of in Hongkong. Dat zijn meestal plastic bloemetjes. Made by God. Amen, Heer Jezus. 2. Hij is Heer. Hij heeft gezag. Hij is de Heer. Hij is de Koning. 3. Hij is degene die mij tot God bracht. En door wie ik nu bij God de Vader mag zijn. Door wie ik een kind van God ben. En God mijn Vader mag noemen. Stel dat je alle drie een plekje geeft. In je hart en in je denken. Wat ga je dan zeggen? Heere God. Ja, nee, maar nu ik zover ben, nu ik die drie evangeliën achter mijn knopen heb en dit allemaal verwerkt heb, nu weet ik precies wie u bent. Dat zou dus naar nog meer arrogantie kunnen leiden. Of zou je zeggen, Heere God, hier begrijp ik niets meer van. Dat een God die zo hoog is, die zo geweldig is, zo groot is, zo verheven is, die zulke dingen kan bedenken, die een schepping kan creëren, die echt een creator is, dat zo iemand, die ook de Heere is, de baas is, die de morgensterren kan laten juichen, die de dirigent is van al die engelen, om dat zomaar eens te zeggen met de taal van dit stukje tekst, dat hij mijn Vader is. Heer, ik begrijp het niet. Dat maakt me zo klein. Dit maakt me zo gering. Dit doet me op mijn knieën vallen en tegen u zeggen, Heere God, ik begrijp u niet. Ik begrijp het niet. Doe mij toch uw heerlijkheid zien, zei Mozes op een bepaalde dag toen hij het niet meer snapte. En ik geloof ook dat je dat vandaag misschien wel moet overnemen. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Laat me toch begrijpen wie u bent. En als u zo verheven, zo groot, zo majesteitelijk bent, Heere, ik buig, ik kniel, ik val neer, ik aanbid. En ik stop de discussie van, Heere God, waarom doet u dit en waarom doet u dat? En dit meent u toch niet en dat kan toch niet en dit moet toch weg. En bij ons in de gemeente hoeft dat niet hoor. En daar, stop daarmee. Stop nu eens eindelijk met al die discussies. Dat is nu precies wat u van Job moet leren. Stop nu eens, want de Heere God is meer dan jij denkt. En als je zover komt, ga je ook zeggen, Heere God, Heere Jezus, onze God, onze Vader, ik dank u. En als jij gaat beseffen, dan ga je de Bijbel lezen, dat had Job niet, maar jij gaat de Bijbel lezen en uit de Bijbel blijkt dat de Heere Jezus zelf, notabene jouw heiland, jouw verlosser, de schepper is, Johannes 1, Colossense 1, Hebreeën 1, 1, 2, 3, nog een keer, Johannes 1, is geen ding geworden door, dan alleen maar door hem, Johannes 1, Colossense 1, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Hebreeën 1, door wie hij ook de werelden geschapen heeft, hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, de afdruk van zijn wezen, de uitstraling van zijn heerlijkheid, de erfgenaam van alle dingen. Ja, die de wereld geschapen heeft, maar die ook de reiniging van de zonde tot stand gebracht heeft. Hij is mijn Heer. Stel je nu eens voor dat degene die voor jouw schuld aan het kruis zijn leven gaf, die de Heere is, waar Johannes de Doper het over had, hij is de Heere. Stel je nu eens voor dat je gaat zeggen, Heer Jezus, U bent niet zomaar iemand die ooit een keer in Galilea of in Jeruzalem bent geweest. Maar u bent de Heere van alles. U bent de heerser van al wat leeft. En u hebt aan het kruis uw eigen leven gegeven. U bent voor mij gaan sterven. Ik buig, Heer. Vanaf het moment dat je respect, eerbied voor die grote Heere gaat krijgen, stopt de discussie. Dat geloof ik stellig. We gaan in discussie omdat we bepaalde dingen nog niet doorhebben. Dat begrijp ik wel. Ik heb het ook niet door. Ik weet ook niet waarom u bepaalde dingen meemaakt en andere dingen helemaal niet. En andere dingen, aan andere mensen heel veel dingen meemaken die u helemaal niet meemaakt. Ik begrijp het niet. Hoe moet ik nu begrijpen dat een kindje van 1 jaar kanker heeft? In Emmen krijgt er mailtjes over elke dag zo'n beetje. Hoe kan ik dat dan plaatsen? Nou, dat kindje heeft sowieso niks verkeerd gedaan in die zin, zal ik maar zeggen. Dus daar zit het hem niet. Maar dan moet dat toch te genezen zijn? Ik weet het niet. Vader, ik buig, zei de Heer Jezus. Vader, ik kniel, uw wil geschieden. Ik ben bijna geneigd om te zeggen, hij zei de hand op mijn mond. En jij en ik, wij moeten zover durven komen dat we zeggen, Heer, u bent boven alles. U bent de machtige, u bent de Heere, u bent de schepper. U hebt die morgensterren in uw hand, u hebt de hagel in uw hand, u hebt de sneeuw in uw hand. U hebt alle dieren in uw hand, u hebt alle planeten, alles wat in het heelal is, hebt u in uw hand. U geeft ze allemaal een plek, u laat ze allemaal rondom elkaar draaien, cirkelen. U geeft ze harmonie. U bent het. En u zelf, u die dit alles gemaakt hebt, u stierf voor mij. U gaf uw leven voor mij aan het kruis. U wilde voor mij boeten. U wilde mijn schuld wegnemen. Door het op uzelf te nemen. Heer Jezus, ik buig. Ik buig, Heer. Ik wil in verwondering neervallen. Ik wil aanbidden. Ik wil u groot maken. En dan komt de rust. Dan ga je met Job zeggen, de hand op mijn mond. Ik wil niet langer als een bediller twisten met hem die de Almachtige is. Ik stop daarmee. Ik ben helemaal uitgepraat. Niet, ik begrijp alles. Maar ik respecteer u, Heere. Ik verwonder mij over wie u bent. En ik stop met de discussie. En dat is nu precies wat in de toekomst met Israël gaat gebeuren. Ik ben er zeker van dat de laatste fase van de vlak voor de komst van de Heer Jezus gepaard zal gaan met enorme natuurrampen. Een aardbeving wordt genoemd. Bijvoorbeeld in De berg zal door midden splijten. Weet je wat? Als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg, splijt die berg midden door. Nou, iedereen voorspelt dat gaat komen, omdat er nu al een breuklijn in zit. Maar daar heel, heel concreet in Ezechiël 38, 39, ook toevallig 38, 39, dat er een grote aardbeving komt, dat zelfs de vissen en alles wat in de zee wemelt zich verbaast, dat gaat schrikken, dat er een schok komt, zelfs bij dieren, bij levende wezens. In die eindtijd zal er een vlakte ontstaan, daar vlak voor Jeruzalem, geen hoog en laag meer. Een gigantisch plateau, een enorme aardverschuiving. De Heere God laat weten wie hij is dan. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En ze zullen vragen, wat zijn er voor wonden in uw handen? En hij zal zeggen, daarbij ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Dan wordt het stil in Jeruzalem. Dan is het debat voorbij. Dan is het pleit beslecht. Dan is hij daar. En ze buigen voor hem. Elke knie buigt. Elke tong belijdt dat hij de Heere is. Dat is dan. Als hij zich openbaart. Maar hij heeft zich aan jou en aan mij nu in zijn woord geopenbaard. Door het boek Job heen. Hij vertelt als het ware door dit boek heen. Zie je wel wie ik ben? Heb je eindelijk door dat hier een foto van mij te vinden is? Dat je mij kunt zien in mijn grootheid, in mijn majesteit, in mijn scheppingsmacht, in mijn vermogen om creatief te zijn. Ik wil het maar heel simpel zeggen, maar dat is wel wat ik bedoel. En zie je mij het dan ook nog gaan door mijn zoon te geven, het evangelie van God aangaande zijn zoon. Zie je dat dan? En hij die ook Heere is, die de basis van alles, die de koning der koningen zal zijn. Hij is het die tegen ons zegt, ik ga met jou een bepaalde route. En het lijkt mij voor jou het beste dat je dat via die en die en die onderplaatsen, stopplaatsen gaat doen. En wij zeggen, ja, maar dat bedoel ik niet. Ik rijd altijd van Denxperlo naar Aalten over dat en dat weggetje. U kunt toch niet bedoelen dat ik helemaal om moet rijden? De Heer zegt, het is voor jou waarschijnlijk het beste dat jij langs die en die stopplekken daar komt. Ja, maar heren, dat duurt veel langer. Oh ja, het lijkt me voor jou het beste dat je via die en die stopplek daar komt. Ja, maar dat heb ik al niet verdiend, heren. Nou, daar gaat hij. Een stom voorbeeld, maar je herkent het. Je herkent het echt. Want we willen ons niet laten gezeggen. We willen niet accepteren dat de Heere met mij, met jou, een bepaalde weg gaat. En daarom moet het boek Job weg. Dat is van vroeger. Een oud verhaal, heb je niets meer aan. Daarom moet het voorbeeld van Israël weg. Eigenlijk moet Israël helemaal weg. Moet helemaal de zee in geduwd worden. Mag helemaal niks meer van overblijven. Nee. En Jeruzalem moet ook weg. Nou, ze mogen wel blijven leven, maar dan in Almere stad of zo. Maar niet daar. Het mag overal, behalve daar. De duivel, de tegenstander, continu bezig om de route die God inzet te veranderen. Steeds maar weer, iedere keer opnieuw. En als jij en ik nu bij het kruis van de Heer Jezus uitkomen en dan zien dat Hij, die de schepper is van alle dingen, die de duisternis kan gebieden, meer dan overdag. Ja, jij kunt het niet. Wij kunnen de morgenstond niet ontbieden vanavond om 10 uur. Hij wel. Hij kan om 12 uur 's middags de duisternis brengen. En hij doet het. Heere, ik beleid, ik erken. Ik wil u eren. Ik wil voor u buigen. Heere, ik begrijp niet de route die u met mij gaat, maar ik leg mijn hand in uw hand, Heere. Want u staat boven alles. U kunt het paard sterkte geven. U kunt het manen geven. U kunt het zo creëren, voorzien van genen, dat het paard de strijd niet schuwt. Maar nog sterker, dat het paard de strijd opzoekt. En het was een van die dieren die genoemd werden. De volgende keer krijgen we nog een enorme opsomming. Maar ik heb dat in mijn toespraak misschien wel een beetje vrijmoedigheid wel eens vergeleken met Hooglied 1. Waar de bruid vergeleken wordt met een merrie voor farao's wagens. En we hebben wel eens geroepen, dat is niet zo leuk voor een vrouw. In het grunnen is het hebben van een peert van wief is niet zo, dat is niet positief, dat is negatief. Zo zeiden ze dat. Maar de bruidegom zegt, voor mij ben je een merrie voor farao's wagens. De bruid. Maar stel nu eens dat je dat stukje uit Job zou plakken op die bruid. Ze is toch een paard? Ze is niet te houden als het hoorngeschal klinkt. Hoort u dan niet als het bazuingeschal des Heren klinkt? Jezus, hoor je het dan niet? Niet te houden! Alsof je al in de startblokken staat voordat de bazuin naar de mond gezet werd. Alsof het al zover is. En de strijd schuwen? Vandaag? Wij? De strijd schuwen? Wel nee, daar zijn we voor gemaakt. Daar hebben we capaciteiten voor. We gaan er juist in. Nou, dat is de taal van het boek Job. Over een paard. Dat is nog één klein onderdeeltje. God heeft in het paard bepaalde elementen, bepaalde, laat maar zeggen, karaktertrekken. Ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. Gestopt. En ja, dat zie je dan. Dat komt er ook echt uit. Jij en ik. We zijn door de Heer gemaakt. Een nieuwe schepping. We gaan hem tegemoet. En we zijn ook niet te houden als het hoorngeschal klinkt. Ik weet zeker dat je niet te houden bent. Als hij roept, kom, dan ben jij erbij. Niet meer van na u en zo. Nee. Nee, allemaal goud. We gaan allemaal voor goud. We staan gelijk op het erepodium. We gaan er echt voor. Helemaal. Voor 100%. Dat heeft de Heer in ons gelegd. Het verlangen om bij hem te zijn. Nu, gelovige broeder, zuster, het wordt stil, de storm is voorbij. En dat betekent voor mij, Heer, u bent groot, u bent geweldig, u bent zeer te prijzen, ik buig, ik erken. Ik stop. Ik ga niet met u een debat over wat u wel en wat u niet moet doen. En dat u dit niet had gekund of dat niet had gemoeten. Ik wil het. Heren, dank u wel. Ja, dank u wel. En Israël komt een keer zover dat ze zegt: dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. De laatste tranen worden daar weg geweest. Dank u wel, Heer Jezus. Het is over. De strijd is voorbij. De storm is voorbij. Het wordt stil. Zegen voor Israël. Maar dat kan vanavond voor jou zijn. Zodat je echt vrede vindt. Echt rust krijgt. Echt de stilte kent. Van Heren, u bent geweldig. En dat laat u zien. Door twee van dit soort hoofdstukken heen. Op het eerste gezicht moeilijk. Wat moet ik ermee? Iets dichterbij halen. En je denkt, Heere God, dank u voor dit soort stukjes tekst uit de Bijbel. Ik wil nog graag een kort gebed uitspreken. Heere God, onze Vader, ik wil u danken dat u mijn Vader bent en dat u de Heer Jezus hebt gegeven en dat u in hem alles geeft. Continu, want u bent alles. Heer Jezus, u bent de Heere. Maar u bent ook de Schepper. Maar u bent ook de Zoon van Gods liefde. En wij hebben ook deel aan het evangelie van God aangaande zijn Zoon. We willen u hartelijk, hartelijk danken voor alles wat u ons geschonken hebt, Heer Jezus. Dank u voor de Heilige Geest die in ons woont, die in ons werkt, die ons het besef bijbrengt wie u bent, die uit het uwe neemt, Heer Jezus, en het ons verkondigt, die ons vullen wil met die glorie, zodat we gaan zingen en blij zijn met uzelf. We prijzen u. Amen.